De vorige keer zijn we gebleven in Hebreeën hoofdstuk 4. Ergens in vers 4, meen ik. In het gedeelte waarin wij opgeroepen worden om in de rust in te gaan. En we zouden niet navolgen het voorbeeld van Israël in de woestijn. We zouden wel de rust in gaan. Hoofdstuk 3 vanaf vers 7 spreekt daar al over. Het gedeelte heeft eigenlijk maar één boodschap, dat is hoofdstuk 3, vers 7 tot 4, vers 11. Dat gaat eigenlijk niks anders dan daarover. Over dat woord van God, die beloften omtrent de rust ingaan. Dan wel erfdeel hebben in het beloofde land, erfdeel in Canaan. Vorige keer hadden we daar even een discussie over, weet ik nog. Dat ging over wat het dan was in Canaan ingaan. En toen benadrukte ik ook elke keer dat het erom ging dat ingaan in de rust staat gelijk aan erfdeel ontvangen in Canaan. Ik heb er in het Oude Testament nog eens een keer opgezocht. En dan blijkt dat elke keer staat er ook bij dat het gaat om een erfdeel wat men zou ontvangen in het land. Niet alleen het ingaan in het land, maar ook een erfdeel ontvangen in het land. Wat gelijk staat met dat wij loon, dan wel een kroon zullen ontvangen, dan wel een erfenis. Erfenis of een erfdeel is natuurlijk sowieso al hetzelfde. En daar komt bij, om het verhaal van vorige keer toch nog eens even aan te snijden, dat hoewel wij nu in deze woestijn zijn, dat was het beeld, hè? Wij zijn nu in de woestijn, maar wij zijn toch al bezig om dat erfdeel in Canaan te ontvangen. Het enige wat er gebeurt in de toekomst, bij de opname van de gemeente, dan wel de dag van Christus, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, is dat ons ook geopenbaard zal worden wat wij nu reeds bearbeid hebben, om het dan met een zware term te zeggen. Maar zo wordt het wel genoemd. Dat leven uit geloof, wat wij nu reeds leven, dat heeft nu al vrucht. Het is niet zo dat het in de toekomst, dat we, dat het nog eens een keer afgewogen wordt als we voor de Heer staan. Maar het is nu al, wordt dat bewerkstelligd. Als er bijvoorbeeld in Romeinen 8 staat, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dan staat er dat die heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen, dat wordt niet aan ons gegeven. Dat ontvangen wij daar. Maar dat wordt aan ons geopenbaard. Want wij ontvangen dat reeds nu al. En ik geloof dat Efeze 1 zegt dat wij nu al uit die erfenis leven. Dus hoewel wij in deze woestijn zijn, in deze wereld, zijn wij al bezig om een erfdeel in Canaan te ontvangen. Een ander ding wat ik niet gezegd heb, wat ik toch nog graag wil noemen, is ik zei dat toen men verlost werd uit Egypte, dat men wist dat men in Canaan aankwam. Ik heb niet gezegd waarom, maar de reden daarvoor is omdat het aan de vaderen beloofd was. Abraham, Isaac, Jacob. En Abraham werd gezegd, dat land loopt er maar eens doorheen. Van Dan tot Berseba, dat land zal ik jou geven. Dan wel dat volk. En er werd zelfs gezegd dat het volk na zoveel jaar zou wederkeren in het land. Dus men had dat kunnen weten vanuit de schrift. Dat men in Canaan zou aankomen. Nou, dat wou ik daar nog even aan toevoegen. Als er nog iemand anders een opmerking over heeft, dan kan het nu nog. Want straks zijn we bij een ander onderwerp. Hè? Dan gaan we er niet meer op terugkomen. Ja, Hebreeën 4 vers 4, daar waren wij gebleven. Daar staat, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Dit is een uitspraak uit Genesis 2 vers 2, staat er keurig onder in mijn Bijbel. Waarin gezegd wordt dat God op de zevende dag gerust heeft van zijn werken. En het idee hier is, in samenhang met vers 3, dat die rust waarover gesproken werd, dat die rust er niet alleen was in de dagen van Israël in de woestijn, maar die rust, die was er altijd al. Dat is die laatste, zeg maar, vers 3b. Daar staat, hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. Toen heb ik gezegd, ja, dat ingaan in de rust in Kanaan, ja, oké, dat is aardig. Maar hier wordt gezegd, ja, maar Gods werk is eigenlijk vanaf het, vanaf de nederwerping der wereld, is dat al volbracht. Dat plan lag al klaar toen God deze wereld, die oude schepping, veroordeeld heeft en daar een oordeel over bracht. En daarna met de herschepping begon in 7 dagen. Voordat dat gebeurde, was het lam Gods al geslacht, om het zo te zeggen. Dan wel was het lam Gods voorgekend. Zo staat het in 1 Petrus 1 vers 20. Ik heb het erbij staan. Daar staat dat het lam Gods voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld. En wat zou dat lam Gods tot stand brengen? Nou, dat is wat hier genoemd wordt rust. Maar dat is maar één van de termen. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende termen voor wat hij tot stand zou brengen. Dat lam Gods, dan wel de Messias, dan wel, haal ik altijd graag aan, Genesis 3 vers 15 geloof ik, dat zaad zou komen. Dat wordt vanaf de eerste bladzijde wordt er al gezegd. Adam wordt het eerste wat hij moest doen. Hij moest vruchtbaar zijn. Waarom? Omdat er zaad moest komen. Er moest een erfgenaam voortgebracht worden die de verlossing tot stand zou brengen. Waaruit die verlossing bestond, ja, daar staat er allemaal niet uitgebreid bij. In het hele Oude Testament staat het niet uitgebreid. In het Nieuwe Testament wordt het compleet uit de doeken gedaan. Maar daar wordt gezegd dat er een Messias zou komen, het zaad van Adam. Tegen Abraham wordt ook gezegd dat die ook zaad zou zijn en die zou ook erfgenaam der wereld zijn. En dan kan je nog wel even doorgaan. Er zou een profeet komen als Mozes. En die zou het volk, hoe staat het er ook, de hele waarheid vertellen of alle dingen verkondigen. Ik weet niet precies hoe het er staat. Maar die beloften die worden steeds herhaald. En dat kan je samenvatten door te zeggen, dat zijn beloften omtrent ingaan in de rust. Dan wel een nieuwe schepping tot stand brengen. Of het nieuwe verbond. Of hoe je het maar wil noemen. Maar hier wordt dus gesproken over de rust. En dan staat er, want hij heeft ergens van de 7e dag al dus gesproken. Op de 7e dag heeft God van al zijn werken gerust. Die 7e dag, ik heb vorige keer ook gezegd. Ja, wat is het toch ook raar dat God dat dan in 6 dagen is. Dan maakt hij dat en dan op de 7e dag heeft God gerust. Was God dan moe? Ja, zo'n vraag, was God dan moe? Nee, God was niet moe. Maar God is opgehouden van zijn werk. En dan leer je dus direct wat ingaan in de rust is. Ophouden van eigen werken. En dat wordt daarin al geïllustreerd. En dat is het idee hier dat er gezegd wordt. Kijk, dat staat al in het begin van de Bijbel. Daar staat al, dat wordt al geïllustreerd in het feit dat God rust op de 7e dag. Dat wordt al geïllustreerd dat er ooit een keer rust zou komen. Wanneer komt de rust? Nou, op de 7e dag. Dan wel bijvoorbeeld in de 7e bedeling. Maar je kan ook gewoon zeggen in de 7, want de 7 is rust. Staat voor volbracht werk. Ik moet altijd denken aan dat er het bloed moet dan naar het heiligdom toegesprengd worden. Moet dan 7 keer moet dat gesprengd worden. Omdat de volmaakte weg is. En dat is ja, zo werkt dat. Die 7e dag heeft niks te maken met welke dag het dan is. Heb ik vorige keer ook gezegd wat voor dag het is. Het is eigenlijk een raar idee. Als je er een tijdje over nadenkt, wat voor dag is het? Ja, wat voor dag is het? Alle dagen zijn gelijk. En we geven ze een nummer, dan wel een naam. Maar elke dag is in principe natuurlijk gelijk. Maar die 7e dag, en niet alleen de 7e dag, maar ook het 7e jaar, dan wel het 50ste jaar. Die sabbatsdagen, die sabbatsjaren, het jubeljaar, hoe het maar genoemd wordt, is allemaal een uitbeelding van de rust die tot stand komt, het nieuwe verbond, het ophouden van eigen werken, want dat steekt erachter, en het ingaan in de rust. En daarom wordt er ook gezegd in vers 5, daar staat, en in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Er komt weer die uitspraak. Ik heb hem niet geteld, maar die staat een aantal keren staat hier. Hè? Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat had God gezworen in zijn toorn. Staat in ieder geval in Hebreeën 3 vers 11. God heeft gezworen in zijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En dat betekende, heb ik vorige keer gezegd en de keer daarvoor, dat op grond van geloof, indien, op grond van geloof zullen zij ingaan in de rust. Maar is men ongelovig, dan gaat men niet in de rust in. En dat heeft de NBG-vertaling dan ook. Die zegt ook, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Maar dat geldt uiteraard alleen voor ongelovigen. Want gelovigen, en de mensen die voldoen zeg maar aan het indien wat? Ja, indien men gelooft, zal men ingaan in de rust. Nou, als je daaraan voldoet, dan zul je ingaan in de rust. En die uitspraak wordt dus een aantal keren herhaald, werd van toepassing gebracht op Israël in de woestijn, maar ook op ons in het algemeen. Een paar versen verder op de dagen van David. En er wordt gezegd van, ja, dat is nu nog steeds zo, dat is nog steeds diezelfde belofte. Maar hier in vers 5 staat, en in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat wil zeggen dat vanaf Genesis 2 vers 2, bij wijze van spreken, ook op die plaats is van toepassing, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Want ik zou niet weten wat het anders moet betekenen, want het is een beetje een opmerking in vers 5. Ja, die weer terugkomt waarvan je denkt, ja, dat stond er nou al een aantal keer, dat zal wel. Maar er staat, en in deze, dat plaats staat er niet eens, dat staat schuin gedrukt. Maar gewoon in deze schriftplaats, daarvoor geldt wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Want het is vanaf Adam tot aan de jongste dag, wordt men maar op één manier zalig en dat is door geloof. En door niets anders. En of je nou leeft onder wat voor bedeling je dan ook leeft, dat heeft daar niks mee te maken. Het heeft niks met onze persoonlijke zaligheid te maken. En juist in de Hebreeënbrief komt dat naar voren. Ik haal hier elke twee weken Hebreeën 11 aan, waar al die geloofshelden genoemd worden. En er wordt van al die geloofshelden, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot aan de laatste bladzijde van het Oude Testament, worden mensen aangehaald die geleefd hebben uit geloof. En dat zijn onze voorbeelden. En onder wat voor bedeling die leefden? Ja, ze leefden allemaal, nee, niet allemaal, maar ze leefden onder verschillende bedelingen, in verschillende omstandigheden. De uitkomst van hun wandel was ook verschillend. De een die leed verdrukking en de ander die kreeg een grote rijkdom door hun geloof. Maar het idee is, daar gaat het om. Leven uit geloof. Vers 6. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Nou, in vers 6 wordt gezegd, sommigen die gaan wel in de rust, nu al. Het staat hier gewoon in de tegenwoordige tijd. Het is niet in de toekomst pas dat men in de rust ingaat. Maar de oproep is dat men vandaag bij dit leven in de rust ingaat. Ik las vandaag nog in een boekje hierover. En dan, ik weet niet over welke opmerking dat ging. Geloof ik over vers 9. Ja, ik geloof over vers 9, of vers 10, ik weet het niet. Maar er werd erbij gezegd in het boekje van, ja, dat is niet een tekst voor bij de begrafenis, zeg maar, voor op je grafsteen, maar dat is nu al realiteit. En nou, in het boekje stond er echt zo beschreven alsof men dat blijkbaar dus doet. Ik heb dat nog nooit ergens op een grafsteen gezien of in een rouwadvertentie. Maar dat de algemene gedachte is van heel veel christenen is natuurlijk wel een feit. Dat men denkt dat men die rust pas ontvangt wanneer men overleden is. Ik ken een predikant en die zegt, ja, de strijd van het geloof, daar blijf je hele leven lang mee bezig. En hij zegt dat in nogal vage termen, maar als ik hoor waar hij het over heeft, dan heeft hij het over een strijd met zichzelf en een strijd tegen de zonde, waar hij zijn hele leven lang mee bezig is. En hij zegt, dat is... Er wordt gesproken in de Bijbel over de strijd des geloofs. Die zouden wij strijden. En dan zeggen, ja, dat is onze strijd in dit leven. We moeten strijden tegen de zonde. Nou ja, goed. Dat, met de predikant, hè. Ja. En men denkt dat dat de strijd is die we moeten strijden. Dan uiteindelijk gaat men de rust in. Maar de oproep hier is juist ook dat we vandaag die rust in zouden gaan stoppen met eigen werken. Gewoon zeggen, ja, ik kan het niet. En Heer, doet u het maar. Voor de rest van mijn leven. Nou. Dat is wat we zouden doen. Maar ja, dan weet je wat men zegt. Ja, maar dat is maar makkelijk. Ja. De standaard opmerking, ja, dat is dan makkelijk, zegt men dan. En dan, ja, dan zeg ik altijd, nou, als het zo makkelijk is, waarom doe je dat dan niet? Ja, maar goed, daar begint al het scheiding tussen bepaalde geloofsgroepen natuurlijk. Maar, nou ja, goed. En over die scheiding wordt hier ook gesproken. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan. Gewoon vandaag, ook nu nog. En degene dan wel. Maar degene, wien, dat wil zeggen aan wie het evangelie eerst verkondigd was. Dat is weer Israël in de woestijn. Want dan zijn we terug in vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Israël in de woestijn. Maar ons wel, dat staat in vers 3. En dat komt hier in vers 6 dus weer terug. Daar wordt die draad ook weer opgepakt. Want vers, nou als ik het goed zeg, vers 3b, zeg maar vanaf, hoewel zijn werken van de grondlegging, dan wel nederwerping der wereld, tot en met het einde van vers 5, dat is eigenlijk iets wat je compleet tussen haakjes zou kunnen zetten. In gedachten, dan wil je ze erbij. Maar dat komt er even tussendoor. En dat wordt later nog weer op teruggegaan. Het is een, zeg maar een AB-AB uiteenzetting, als je het zo zou moeten noemen. Ja. Ja, heb je op school nog geleerd met zo'n van die rijmschema's? Dan,
nou, ja.
Van die patronen?
Gewoon tegenstelling, gewoon tegenstelling.
Nee, dan rijmt het A-A-B-B of A-B-A-B. Nou, weet ik veel, er zijn heel veel van, maar daar ben ik niet goed in. Maar dat weet ik nog wel, maar dat is dat hier ongeveer... Je kan hem nog veel ingewikkelder maken, maar dat gaan we niet doen. Ja, want ik zie dat vers 1 sluit ook weer aan bij vers 11. Dus, nou ja, goed.
Dat is dan de C. Zeg maar.
Dat wordt dan de C, ja. Nee, maar van het midden van vers 3, dat van het hoewel, tot en met het einde van vers 5, dat is juist dat tussenstuk waarin juist gezegd wordt, nee, het is een algemeen principe, het is altijd al zo geweest, het zal ook tot aan de jongste dag bij wijze van spreken altijd zo blijven. En in vers 6 staat, begint dan ook, hè. Terwijl dan blijft, komt de apostel er weer op terug, dat sommigen in dezelfde rust ingaan, namelijk die geloofd hebben, en degene aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, omdat dat dan zo is, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden. Welke dag is dat dan? Ja, je moet begrijpen waar het over gaat natuurlijk, hè. Een zekere dag, namelijk heden. Door David zeggende, nou, dat is zeker bijna 3000 jaar geleden, of misschien iets meer, weet niet zo goed. Maar in ieder geval meer dan 2000 jaar geleden. Door David zeggende, zo lange tijd daarna, waarna? Nou, na die geschiedenis van Israël in de woestijn. Ik bedoel, dat is de geschiedenis die je vindt in Exodus. En de opmerking van David is een opmerking uit de psalm. Er wordt nu weer aangehaald. Daarom zei ik ook, het schriftgedeelte begint eigenlijk bij Hebreeën 3 vers 7. Daar stond, daarom gelijk de Heilige Geest zegt. Wat zei de Heilige Geest? Nou, er komt een citaat uit psalm 95. Dat loopt tot en met vers 11. En daar gaat het rest van dit schriftgedeelte over. Zo hoort het ook, hè? Je leest een gedeelte voor uit de schrift en dan komt er commentaar op. Nou, dat is wat hier ongeveer gebeurt. Maar dit wordt dus weer aangehaald en wordt gezegd, ja, David zegt zo lange tijd nadat die geschiedenis plaatsgevonden heeft, zegt hij, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Oftewel, die belofte bestaat nog steeds. De belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde. Oh, dat stond in vers 1. Ja, die belofte bestaat nog steeds. Die belofte is nagelaten. En die bestaat nog steeds en we zouden ingaan. We zouden niet achterblijven. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. En dan moet je er eigenlijk weer achteraan denken. Gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen van de verzoeking in de woestijn, al waar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd. Ja, dat hele schriftgedeelte. Want, zegt vers 8, want indien Jozua, dat was de leider van het volk die Israël over de border, over de grens heen geholpen heeft, want Mozes die mocht ook het beloofde land niet in. Maar Jozua die heeft hen in het land gebracht. En ook Mozes is dus in de woestijn gestorven. Nou ja, zijn graf is nooit gevonden, hè? Staat erbij. Er is ook een goede reden voor. Dat hebben we de andere keer misschien over. Net als van Elia, zeg maar. Die heeft ook geen graf. Die ging met paard en wagen. Gewoon omhoog. Maar dat is even terzijde. Indien Jozua hen in de rust gebracht heeft. Ja, heeft Jozua dat gedaan, denk ik dan. Vraag ik me dan af. Heeft Jozua hen in de rust gebracht? Nou, hier wordt gezegd dat het niet zo is. Toch? Staat hier, Jozua heeft hen niet in de rust gebracht. Wie heeft Jozua niet in de rust gebracht? Dan moet je in ieder geval weer bedenken, dat volk wat verlost was uit Egypte door de Schelfzee, die zijn allemaal overleden in de woestijn, hun lichamen zijn gevallen in de woestijn. De generatie daarna, ja, die is toch wel in de rust. De rust was toch die is daar toch wel ingebracht. Dan kan je zeggen, ja oké, die zijn wel ingebracht. Maar ja, dat is een afbeelding van die hogere rust. Daar sta ik helemaal achter. Dat is ook waar. Maar je kan ook zeggen, nee, Jozua heeft hen helemaal niet in de rust gebracht. Want ze zijn allemaal gestorven in de woestijn. En dan kan je er nog meer typologie op loslaten, wil ik bijna zeggen. Dat niet die eerste generatie die verlost was, dat die eerste generatie ook in het Kanaan aankomt. Maar de tweede generatie, dan wel, het is niet Israël, maar wat onderweg geboren wordt uit Israël, dat blijkt uiteindelijk het verloste volk te zijn.
Het nieuwe leven.
En die nieuwe leven.
Het nieuwe leven gaat rusten.
Wat zei je?
Het nieuwe leven gaat
rusten. Het is een soort van ja, wedergeboorte.
Het is, in die zin is het een soort, is het een wedergeboorte van een compleet volk.
Ja, complete vernieuwing.
Ja, het is een complete vernieuwing, ja. Gilgal, wordt gewend.
Het originele, dat gaat niet, maar het alles wat eruit voorkomt wel.
Ja.
Moet ik zeggen.
Ja. En dat principe is op vele manieren van toepassing op verschillende personen, verschillende omstandigheden in de Bijbel. Dat je vindt dat een bepaald iets niet ingaat, niet verlost wordt, maar er komt iets uit voort. En dat brengt wel de vervulling van de beloften. En dat... Ja, dat is heel lastig omdat je dat niet kausaal en gewoon horizontaal kan zien. Maar dat zijn 3D plaatjes bij wijze van spreken. Dan heb ik in mijn hoofd dat we tegen David... David mocht niet het huis voor de Heer bouwen. David mocht geen tempel bouwen. Maar zijn zoon wel, Salomo. Dus David mag het niet bouwen, maar Salomo mag wel de tempel bouwen. Maar als je een stapje hoger gaat, dan zeg je nee, Salomo heeft niet de tempel gebouwd. Want de Heer Jezus zei... Dat hij meer was dan Salomo. Meer dan Salomo is hier. Dus dat heb je diezelfde principe op een hoger niveau. Dat komt op zoveel verschillende manieren voor. Dat ja, kunnen we wel heel lang over blijven spreken. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft. Zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Nou, Jozua heeft hen dus niet in de rust gebracht. En als je dan zegt, ja maar... Het volk is toch wel daar aangekomen. Dan zeg ik ja, dat is een uitbeelding van het ingaan in de rust. Want die mensen zijn gewoon allemaal weer gestorven. En hoe het persoonlijk voor die mensen was, of ze gelovigen waren, of dat ze ongelovigen waren. Ik bedoel, hielden ze rekening met het woord Gods en vertrouwden ze op Gods beloften. Ja, daar vinden wij over die individuen niet al te veel. Maar indien Jozua hen in de rust had gebracht, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Nou, hij heeft dus wel degelijk gesproken van een andere dag, namelijk door David, zo'n lange tijd daarna, in Psalm 95. En vanaf die dagen kon men dus gewoon weer zeggen, ja, die rust is er nog steeds. Die rust bestaat nog steeds en die rust bestaat tot in onze dagen. Zolang als het heden genaamd wordt. Zolang kan men de rust ingaan. Zolang kan men de Sabbat, de zeven, ingaan. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods, staat er in vers 9. Dat kan je ook op verschillende manieren interpreteren. Je kan zeggen, Israël in het verleden is niet de rust ingegaan. Ze zijn ook weer verstrooid uit Canaan en ze zijn verstrooid onder de heidenen. En er blijft nog een rust, een verlossing voor het volk Gods over, namelijk voor Israël. Want toen hebben ze niet geloofd, waren ze ongelovig, kregen ze geen deel aan die beloften. Dus er is in de toekomst nog een belofte die vervuld moet worden voor het volk Gods, namelijk voor het natuurlijke Israël. Alles wat ik nu gezegd heb, geloof ik. Alleen ik geloof niet dat het uit dit vers zo expliciet blijkt. Ik bedoel, dat is wel waar, dat Israël in ongeloof gevallen is en ze hebben nooit gedaan, nou bijna nooit gedaan, wat goed was in de ogen des Heren. En ze hielden helemaal geen rekening met het woord Gods. Daarom vond men bij gelegenheid een stoffige Bijbel ergens terug. En er was zelfs niemand die hem kon lezen, er moest de schrijver, er moest die bijgehaald worden en die moest dan lezen wat er stond. Want de taal was blijkbaar ook allemaal al veranderd. Niemand kon het nog lezen. Men dacht niet meer aan het woord Gods. En in de toekomst zal dat veranderen, want God heeft beloften aan Israël gedaan van een terugverzameling uit de heidenen terug naar het land. Dat geloof ik ook 100%, sta ik 100% achter. Ik geloof ook inderdaad dat het gaat gebeuren in de toekomst. Maar de vraag is of dat hier bedoeld wordt. En ik denk persoonlijk van niet. Want de vraag is, wie is dit volk Gods hier? En we hebben al gezien dat die rust, die waarover hier gesproken wordt, is een rust die voorgehouden wordt aan gelovigen. Aan het volk Gods. Tot het volk Gods wordt gezegd, ga dan ook in. Je bent verlost, leef er dan ook uit. Je zei vorige keer, zoek de dingen die boven zijn. Ja, waarom? Nou, omdat jouw leven daar is. Verborgen. Bij God in de hemel. Daar zijn wij, dus laten we dat ook zoeken. Wij zijn Gods volk. Laten we dan ook leven als Gods volk. Die rust blijft er voor het volk van God. Want, hoewel er heel veel christenen zijn die dat niet geloven, niet weten, weet ik veel wat. Zeg maar, ja, Israël is Gods volk. Ja. Dan komt de eerste vraag, wat is Israël? Want het is niet alles Israël wat uit Israël is, zegt de Romeinen 9 vers 6. Dus dan kan je nog gaan discussiëren over wat Israël is. Maar men zegt, ja, Israël is Gods volk. Maar natuurlijk, Israël is niet meer Gods volk, want dat volk is aan de kant gezet. Ik zal er niet te specifiek op ingaan, maar ik zeg nou maar gewoon dat Israël aan de kant geschoven is en de gemeente is ervoor in de plaats gekomen. Is de gemeente dan Israël? Ja, nou kom je in die problematiek, hè. Dat is, nou ja, goed. Ja, ik zeg ja, aan de ene kant is de gemeente is Israël. Maar aan de andere kant is de gemeente geen Israël. Maar dan moet ik uitleggen wat ik daarmee bedoel. En daar heb ik nou geen tijd voor.
De gemeente is Israël, maar Israël is niet de gemeente.
De gemeente is Israël, maar Israël is niet de gemeente. Dat is ook aardig, ja. Ja. Dat klopt inderdaad, ja. De gemeente maakt deel uit van Israël. Want, dat is ook wat heel aardig, dat beseft men ook niet. Christus, de opgestaande, zal in de toekomst toch het hoofd zijn van Israël. De voorloper. Dus dan maakt hij toch deel uit van het volk. Hij is koning van het volk. En wij maken ook deel uit van het volk Gods. En het volk Gods heet nog altijd Israël. Is de gemeente dan Israël? In een bepaald opzicht, inderdaad ja. Alleen je zou kunnen zeggen dat de gemeente zijn de oudsten van Israël. Als je de piramide in gedachten hebt, dan is Christus de bovenste punt. Dan komt de gemeente en daaronder volgt Israël. Want de gemeente moet niet losgetrokken worden van heel het heilswerk van God. Door te zeggen, ja, nou, de gemeente is compleet iets anders dan Israël. Het is een compleet andere roeping. En het heeft er niks mee te maken. Dat wordt wel gezegd, dat de gemeente niks met Israël te maken heeft. En wat de gemeente dan voor iets is. Ja, het hoort helemaal nergens bij. Het is, en het speelt ook in de toekomst geen rol meer. Want het heeft, moet ik het uitleggen. Men maakt het helemaal los van Israël en van het heilswerk van God en van Gods plan. Men zegt, ja, de gemeente die is gekomen omdat Gods werk aan Israël geen voortgang meer vond. En in de toekomst wordt het weer omgedraaid. En dan wat er van de gemeente overblijft, ja, dat is dan een beetje vaag. Maar er blijft een rust over voor het volk Gods. Zijn wij Gods volk? Ja, dat dacht ik wel. En iedere gelovige is Gods volk. En of je nou van nature van afstammeling bent van Israël, of dan wel van Abraham, Isaac, Jacob, dat heeft er niks mee te maken, afstamming. Het was Rut die zei tegen Naomi. Klopt dat? Die zei van. Die zei van. Dat, zij was Moabitische. Rut de Moabitische. Ja, het begint weer te dagen. Rut de Moabitische. Die zei tegen Naomi: van dat. Uw God is mijn God. Dus. Uw volk is mijn volk. En dan zie je dus dat een buitenlander die toetreedt. Nou ja, die tot geloof komt in de God van Israël. Blijkt deel te hebben aan Israël. En wij geloven toch in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham wordt onze vader genoemd, notabene in Romeinen 4. Wordt van Abraham wel in Romeinen 4 gezegd dat hij een heiden was. Ja, je komt in zoveel problematiek. Maar in een bepaald opzicht, ja, de gemeente is inderdaad het volk Gods. En het volk Gods wordt vaak aangeduid met de naam Israël. Inderdaad. Op de gemeente worden ook de woorden van toepassing gebracht. Gij zijt een uitverkoren volk, een verkregen volk. Voor mijn naam, dat zegt Petrus in 1 Petrus 2, geloof ik. Daar brengt hij die uitspraken die oorspronkelijk aan Israël gegeven zijn bij de uittocht, notabene. Israël is mijn eerstgeboren zoon, zei de Heer over Israël. Maar over ons staat ook dat de gemeente als collectief aangesteld zal worden als zoon. Dat staat notabene in Hebreeën 11, 12, daar in de buurt. En in Romeinen 9, die is wel aardig, laten we die maar opzoeken. Laten we dat maar doen om de problematiek iets te vereenvoudigen. Romeinen 9. Want het is een hete discussie en het is een beladen onderwerp en dat ontstaat meestal omdat men niet goed weet wat een term inhoudt. Men vaak veel te nauw. En daarom ga ik toch maar naar Romeinen 9, want daar staat die opmerking inderdaad in vers 6. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Maar daar wou ik nog niet naartoe. Ja, ik lees maar vanaf vers 1. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis geven door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Waarom? Nou, dat zegt hij nu. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap, mijn familie, zijn naar het vlees. Wat is dan de familie van de apostel Paulus? Dat zegt hij in het volgende vers. Welke Israëlieten zijn? Geen Joden? Er bestaat ook nog misverstand om, hè? Dan heeft men het over de Joden en men bedoelt Israël. Maar Jood en Israël, dat is wel heel wat anders, want de Joden worden geacht voort te komen uit de stam van Juda, dan wel uit de stam van Juda en Benjamin. Het tweestammenrijk, dat is wat Joden genoemd wordt. En Israël, zijn alle 12 stammen of de 10 stammen. Want de naam Israël gaat in eerste instantie bij de splitsing van het Rijk mee met de 10 stammen van Israël. Maar goed, we nemen aan dat het hier over de 12 stammen gaat. Dan nemen we het in ieder geval zo ruim mogelijk. Welke Israëlieten zijn van alle 12 stammen? Welke is de zoonstelling? Dat staat er namelijk niet aanneming tot kinderen, maar er staat zoonstelling. Want dit is belangrijk wat hier dus over die Israëlieten gezegd wordt. Wat wordt er nou over die familie, die maagschap naar het vlees gezegd van Paulus? Wat is er dan voor Israël bestemd? Nou, welke is de zoonstelling? Dat is één. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God. Dan wil de dienst aan God. Dan wil de priesterdienst. Want iedereen die God dient is een priester. Dat is ongeveer de definitie van een priester. Een priester is iemand die God dient. De dienst van God en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat. Hij zegt naar het vlees, alles wat er eigenlijk is, wordt gegeven aan Israël dan wel via Israël. Ik zeg aan Israël omdat het uiteraard in de eerste instantie ook bedoeld is voor Israël zelf. Het natuurlijke Israël kreeg de zoonstelling. Dat wil zeggen, er staat keurige verwijzing naar Deuteronomium 7 vers 6. Nou, laten we hem snel opzoeken. Daar staat dat, geloof ik, dat Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dat hoop ik dan maar, anders moet ik dat weer opzoeken. Nee, daar staat die andere. Nee, dat is jammer. Nee, in Deuteronomium 7 vers 6, daar staat, want gij, gaat over Israël, natuurlijk Israël, verlost uit Egypte. En staat op punt om in het land in te gaan, in Canaan. Deuteronomium 7 vers 6, want gij zijt een heilig volk den Heere, voor de Heere, uw God. U heeft de Heere, uw God, verkoren, uitverkoren, dat gij hem tot volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. En er staat keurig die verwijzing onder bij mij naar 1 Petrus 2 vers 9. En daar haalt dus Petrus deze uitspraak aan en zegt dat het over ons gaat. En zegt dat dit natuurlijke Israël Lo-Ami niet Gods volk is geworden. En zegt dat wij, die van nature Lo-Ami zijn, Ami zijn geworden, namelijk Gods volk. En Paulus zegt dus in Romeinen hiervan, hunner is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God. Nou, de dienst van God, ja inderdaad, ja. Zij zijn dat uitverkoren geslacht. Wat zou het uitverkoren geslacht doen? Die zou verkondigen de deugden van degene die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Dan wel geroepen heeft uit Egypte tot Canaan. Dat is ongeveer hetzelfde. Ik zal die uitspraak van Israël is mijn eerstgeboren zoon, die wil ik ook graag opzoeken. Maar ik weet niet of ik die zo snel kan vinden. In Exodus ergens staan. Nou, dan zoeken we dat in de pauze even op. Dan gaan we eerst toch maar terug naar de Romeinen 9. Paulus zegt hier dus, ik wil zelf wel van Christus verbannen zijn voor ten behoeve van het natuurlijke Israël. Want die zijn ongelovig. Hij zegt, nou dan laat mij maar afsnijden als zij maar gelovig zijn, tot geloof komen. Waarom? Nou, omdat het oorspronkelijk ook aan hun beloofd is. En ook voor hun bestemd is dus. En vers 5 zegt dus, welke zijn de vaders? Uit hun zijn dus de vaders. En uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God, boven allen te prijzen in de eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit, vers 6, niet alsof het Gods, alsof het woord Gods ware uitgevallen. Hij zegt, ja, Israël mag nou dan ongelovig zijn. Maar dat betekent niet dat, het werk Gods geen voortgang vindt. Want het mag dan, het natuurlijke Israël mag dan niet tot geloof zijn gekomen. Maar dat betekent niet dat Gods beloften en Gods werk geen voortgang vindt. Want, zegt Paulus, want het is niet alles Israël. Of die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dat wil zeggen, je kan wel natuurlijke afstammeling zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn de moslims ook trouwens. De zoon van Abraham is Midian, de Midianieten. Dat is de zoon van Abraham. Dan wel Ibrahim. Voor de moslims onder ons. En die hebben wij niet onder ons. Nee. Alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat, oh dat heb ik net gezegd. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn. Zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Ja, dan kan je zeggen. Ja, het gaat dus niet naar die andere broers. Maar het gaat alleen. De lijn loopt alleen via Isaac. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om die natuurlijke afstamming. Want wat het betekent staat er weer achter. Dat is niet de kinderen des vleeses. Die zijn kinderen Gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Dat wil zeggen niet de natuurlijke afstammelingen van Israël. Niet het vlees. Maar wat het is op grond van belofte. En hoe krijg je deel aan de beloften Gods? Door te geloven in de beloften Gods. En dat wordt uitgebeeld hierin. In zo'n geschiedenis van die geboorte van Isaac en die geboorte van Ismaël. Die twee, Ismaël en Isaac, worden in Galaten 4 ook tegenover elkaar gezegd. En er wordt ook gezegd, ja, het ene is een dienstknecht, is een slaaf. Maar Isaac is de vrije. En dat wordt gezegd, ja, wij zijn Isaac. Omdat het op grond van beloften is, niet op grond van werken, dienstknecht, slavernij, maar op grond van geloof in de belofte. Nou, dan gaat dit hele hoofdstuk verder. Dat wordt nog ingewikkelder, daar moet ik nu niet verder op ingaan. Maar lees het thuis nog maar eens een keer door. Want dit is essentieel. Dan zeg ik dat nog even voor de pauze. Dit is essentieel. Je hebt Romeinen is sowieso de essentiële eerste brief van het Nieuwe Testament. Eerst krijg je de eerste 8 hoofdstukken over de gelovigen. Wie de gelovige is. Hoe men gerechtvaardigd wordt. Hoe men zou leven daarna. Leven uit geloof. Wat de toekomst is. De zoonstelling van de gelovigen. Komt in Romeinen 8 nog naar boven. Alle fundamentele dingen komen aan bod. En dan eindigt het triomfantelijk in 8 vers 38 en 39 met die bekende tekst van, want ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. En dan begint in hoofdstuk 9 de vraag, ja, maar hoe zit het dan met het natuurlijke Israël? En daar gaat hoofdstuk 9, 10 en 11 over. En er wordt gezegd, is dat nog Gods volk of niet? Nou nee, het is inderdaad omgedraaid. Want God heeft hun een geest des diepen slaaps gegeven, staat er. In 11 vers 8 bijvoorbeeld. Maar er wordt in deze 3 hoofdstukken wordt gezegd. Nee, het natuurlijke Israël. Daar gaat het werk Gods niet aan door. Maar het werk gaat door. Via de gemeente. En dan zeg ik het heel algemeen, want ik kan er nog meer over zeggen. Maar laten we het hier maar even bij houden. Dan gaan we eerst een kop koffie drinken. Dan gaan we maar weer terug naar Hebreeën 4. Vers 9. Waar stond, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. En of dat volk Gods nou aangeduid wordt als Israël of als gemeente. Eén ding moet in ieder geval duidelijk zijn. Dat die rust bestemd is voor gelovigen. Van vandaag. En dat is dus in ons geval de gemeente. Maar ook Israël in de toekomst zal de rust ingaan. Maar het gaat erom, er is een rust over voor het volk Gods vandaag. Dat is die rust die nagelaten is zoals het in vers 1 stond van dit hoofdstuk. En dan staat er in vers 10, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Hier wordt gesproken over, mijns inziens, algemeen degene die is ingegaan in de rust, net als in vers 6, dat er sommigen zijn die wel ingaan in de rust en anderen weer niet. Maar hier staat, ja, diegenen die ingegaan zijn in de rust, die heeft ook zelf van zijn werken gerust. En het idee is dus, hier wordt het weer uitgelegd wat dat dus inhoudt, in de rust ingaan. Dat betekent niks anders dan dat je ophoudt met je eigen werken. Gerust van eigen werken. Ik las ook in hetzelfde boekje waar ik het net over had, dat je pas de rust ingaat wanneer je dus de zonde overwonnen hebt op een of andere manier. Je moest daarmee bezig zijn, je moest dus strijden tegen de zonde. En als je dat dus op een of andere manier goed deed, dan had je rust. Nou, ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt, maar dat brengt geen rust. Dat brengt juist onrust. De wet en de zonde, die hoort daar natuurlijk bij. De wet, want als je dus probeert te strijden tegen de zonde, dan moet je afvragen wat wel mag, wat niet mag. Dan moet je daaraan proberen te houden. Dat lukt je niet helemaal. Dan wel helemaal niet. Het is maar hoe je, ja. Maar dat lukt niet en dat zorgt dus voor onrust, voor stress, voor frustratie. Daar vind je geen rust door. Absoluut niet. Of je moet je normen verlagen en je moet zeggen, nou, dit nemen we zo en dit nemen we zo. En maar dan kom je, als je dat doet, als je dus je normen verlaagt en je vindt er wel rust in. Want er zullen vast en zeker mensen zijn, ja, die zeggen, ik heb rust in gevonden. Dat ik elke zondag 2 keer naar de kerk ga en dat ik elke dag bid voor het eten. Dat ik altijd om zo laat bid en weet ik veel wat. Mensen hebben misschien rust gevonden. Maar die leven gewoon volgens een systeem. Die mensen die zijn niks meer. Want die hebben hun leven overgegeven aan een systeem. En daar voelen ze zich veilig in. En dat is niet vrij. Dat is gebonden in een systeem. En als men dan zegt dat men rust heeft. Ja, wat is die rust dan waard? Niet echt veel. Want men is niet vrij. Men is gebonden aan wetten en regels. En men is er zo aan gewend dat men niet beter weet.
Sure.
Ja. Een traditie. En een traditie in de negatieve zin van het woord. Ik bedoel, er bestaan ook positieve tradities. Maar ja, als je in negatieve tradities blijft hangen, dan kan je daar rust in vinden. Maar dat is niet de rust waarover hier gesproken wordt. Hier wordt gesproken over ingaan in de rust en ophouden met eigen werken. Rusten van eigen werken. Gelijk God van de zijne. Dat wordt weer teruggegrepen op vers 3b, 4 en 5, zeg ik dan maar. Die 2,5 vers. Waar God zelf als voorbeeld werd gesteld, dat God op de 7e dag gerust heeft. En 6 dagen gewerkt. Dan moet ik nog bijzien dat 6, het getal 6 is ook het getal waarop de mens, de dag waarop de mens gemaakt heeft. Waarop God de mens gemaakt heeft. En 6 is ook het getal van de mens. En de mens heeft overdrachtelijk gesproken 6 dagen om zijn eigen dingen te doen. Maar dan wordt het tijd dat hij een keer de 7e dag ingaat. Was het niet die dienst, die wet over het doorboren van het oor? Was het niet zoals die persoon in kwestie? 6 jaar, dan was hij verkocht als slaaf. Dan moest hij 6 jaar moest hij die heer dienen. En in het 7e jaar moest hij vrijgelaten worden. Maar dan mocht hij kiezen. Hij kon ook zeggen, nou, ik wil graag bij deze heer blijven. Dan moest zijn oor doorboord worden. Dan werd hij dus horig. Dan werd hij een slaaf, een horige. Aan de deurpost. Ja, inderdaad. Met een priem er doorheen. Dan moest er een gat in het oor worden gemaakt. Wat een uitbeelding is van gehoorzaamheid. Dan wel geloof. Die termen die we hier vinden. En dan in het 7e jaar was hij vrij. Maar hij koos om de Heer, dan wel zijn Heer, te dienen. En dat is wat hier ook bij aansluit. Want het is, aan de ene kant is het ophouden met eigen werken. De rust ingaan. Maar dan haal ik maar aan wat de Heer Jezus zei in Matthäus 11. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Van eigen werken, van religie, van traditie of wat dan ook. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Oh, hoeven we dan helemaal niks meer te doen? Er zijn altijd mensen die willen graag wat doen. Nou, dat kan ook. Er is ook werk genoeg, om het zo te zeggen. Geen werk in slavernij. Want de Heer zei, neem mijn juk op u. Je krijgt wel een juk, maar dat is een zacht juk. Is niet zo zwaar als dat andere juk. Want dat andere juk, daarvan zei Petrus, dat nog wij, nog onze vaders hebben dat juk kunnen dragen. Maar dat juk wat de Heer Jezus te bieden heeft, dat is wel degelijk te dragen. En in die rust, dan wel in die vrijheid, kunnen wij de Heer dienen. Want het is één kant van het verhaal om te zeggen, ja, we gaan in de rust en we stoppen met eigen werken. En we geven ons over aan het woord Gods. Maar daarna komt inderdaad een zacht juk. Dan is de bedoeling dat we opgroeien van kinderen tot zonen. En dat we inderdaad bepaalde verantwoordelijkheden gaan dragen in de dienst aan God. Maar daarover wordt hier nog niet gesproken. Dan staat er in vers 11. Laat ons dan ons benaastigen. En dat is de samenvatting eigenlijk van heel Hebreeën 3 vers, vanaf vers 7 tot en met dit vers dus. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Het voorbeeld der ongehoorzaamheid, dan wel het voorbeeld der zonde. Ik haal het nog even uit hoofdstuk 3 vers 17, 18 en 19. Daar wordt ook gezegd dat God vertorend is geweest over degene die gezondigd hadden, vers 17. Degene die ongehoorzaam waren. En degene die dus ongelovig waren. Want dat zijn synoniemen van elkaar. En wij zouden niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Maar wij zouden geloven. Wij zouden Gods woord geloven. En over dat woord Gods staat in vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het is een bekende tekst, gelukkig maar, denk ik wel. Want dit is precies wat het is. Het woord Gods is levend en krachtig en het is scherp en je kan je eraan snijden. En het is levensgevaarlijk om de Bijbel te citeren en om de Bijbel open te doen en met de Bijbel bezig te zijn. Dat heb je vast wel eens gemerkt als je het met anderen erover had. Dan kwamen kunnen de vreselijke reacties loskomen. Maar ook voor onszelf. Want we zouden ons benaastigen om in te gaan in die rust. Maar er wordt wel bijgezegd. Denk erom, dat woord Gods, dat is wel levend en krachtig. En dat heeft wel invloed op ons leven. En het verandert ons leven. Als het goed is. Als we ons erin overgeven. Want ja, van tevoren weten wij niet wat het woord Gods ons te bieden heeft. Dan komen we gaandeweg pas achter. En dan hebben heel veel mensen de neiging om terug te krabbelen. Wat ik vorige keer ook aanhield. Hè? Petrus, die wel in eerste instantie gehoorzaam de Heer achterna gaat op het water. Dan ziet hij wel op de Heer, maar later, ja, dan valt hij toch terug. En dan ziet hij op de omstandigheden wat hem wel allemaal niet is overkomen. En dan zakt hij erin weg. Want dat woord Gods heeft inderdaad consequenties. Dat woord Gods in dit verband is uiteraard zijn stem, zou ik dan willen zeggen, uit 3 vers 7. Heden indien gij zijn stem hoort. Nou, wat zegt Gods stem? Gods stem spreekt zijn woord. Maar het is een algemeen principe wat voor de hele Bijbel en de Bijbelse boodschap geldt, dat levendig en krachtig is. Maar met name ten opzichte van deze boodschap, van ingaan in die rust. Want zoals wij net ook al vaststelden, als wij mensen prediken dat zij kunnen ingaan in de rust, ja, dat gaat zomaar niet. En dan wordt men helemaal van hun stuk gebracht. En dan zou ik bijna willen zeggen, dan kan dat woord door merg en been gaan. Dat staat hier wel niet, maar die uitdrukking komt hier ongeveer wel mee overeen. Dan dat woord kan heel diep snijden en het kan heel erg pijn doen. Maar ja, zo is het nou eenmaal met de waarheid. En wij zouden ons daar wel van bewust zijn dat dat woord Gods voor ons persoonlijk leven ook, nou ja, grote consequenties kan hebben. Maar het is Gods woord en ja, we moeten toch vaststellen, zoals we vroeger al geleerd hebben, dat Gods weg is de beste, zongen we altijd. Gods weg is de beste, ja, de beste altijd, zongen we mooi erachteraan nog altijd. Nou ja, inderdaad, zo is het. En ook al is het soms een smalle weg of een eenzame weg, ook al moet je heel veel afleren wat je vroeger allemaal geleerd hebt. Misschien wel in een kerk of weet ik veel waar. En je komt erachter dat in het woord Gods er toch anders staat. Ja, dan doet het vreselijk zeer. Maar goed, dat is wat Gods woord van zichzelf zegt. Dat het levend en krachtig is. En er wordt een vergelijking gemaakt met een tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Er wordt steeds twee dingen genoemd en er wordt gezegd dat die twee dingen van één, die worden gescheiden. En dat zijn uiteraard twee dingen die eigenlijk heel erg nauw met elkaar samenhangen. De verdeling der ziel en des geestes. In de omgangstaal gebruikt men die woorden al door elkaar heen. De ziel en de geest van de mens. Men weet niet helemaal goed wat nou de ziel en wat nou de geest van de mens is. En hier wordt gezegd, Gods woord maakt daar scheiding tussen. Van wie een mens is en wat die doet. Want dat is ongeveer geest en ziel. Alleen, ja, ik weet niet of ik daar dieper op in moet gaan. Het gaat in ieder geval om het idee dat ziel en geest van elkaar gescheiden worden door dat woord Gods. En geest en ziel zijn heel erg nauw aan elkaar verbonden. Anders laat ik het zo zeggen. De ziel van de mens is de uitkomst, het actief worden van de geest. Misschien is dat enigszins duidelijk. Ja, weet niet, moet ik er meer over zeggen. Er staat en der samenvoegselen en des mergs. Daar wordt een biologische. Nee, is dat biologisch? Dit is een lichamelijk voorbeeld. Is dat biologisch, André? Lichaam is niet.
Ja. Medisch.
Medisch, ja, dat bedoel ik, ja, inderdaad. Samenvoegselen en des mergs. Daar maakt het ook scheiding tussen. En samenvoegselen, dat kunnen onze spieren zijn in ons lichaam. Maar ook door middel van onze botten wordt ons lichaam op allerlei manieren in elkaar gevlochten, zeg maar. Ik weet niet goed hoe dat er allemaal uitziet. En des mergs. En ik heb begrepen dat het merg, dat het binnenste is van het bot. Nou, dan kan je je wat bij voorstellen. Daarom zei ik ook net, het gaat door merg en been. Het snijdt gewoon vreselijk diep. Dat is de gedachte. Daarom vind ik het ook niet echt zinnig om zo diep op bepaalde termen in te gaan. Het gaat om dat je begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Het gaat gewoon vreselijk. Het gaat door merg en been. Dat is een bekende uitspraak. Dat begrijpen wij. Als we dit dan niet begrijpen. We begrijpen in ieder geval wel. Het gaat door merg en been. En het staat er eigenlijk in klare taal in derde instantie achter. En is een oordeler der gedachten. En het is ook een oordeler der overleggingen des harten. Maar dat is ook twee keer hetzelfde. Het verandert ons namelijk van binnen. Niet van buiten. Want het woord Gods is bevat geen wetten en tradities. En je moet zo leven. En wie je naar de binnenkant bent, doet er niet toe. Nee, juist niet. Staat er ook achter. Hè? Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dat wil zeggen, God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt dwars door ons heen. Wij kunnen tegenover elkaar kunnen we anders voordoen dan dat we zijn. Maar onze gedachten en onze overleggingen des harten, die zijn voor hem in ieder geval openbaar. Dus ja, Wij hoeven niet te huichelen. En huichelen is anders voordoen dan dat je bent. Zoals de fariseërs. Nou, de Heer Jezus noemde hen huichelaars. Maar die waren inderdaad huichelaars. Omdat wat in hen was, was anders dan hoe ze zich naar buiten toe gedroegen. Wat zei de Heer? Gij zijt wit gepleisterde graven. Van buiten wit en het ziet er prachtig uit, maar van binnen is het vol met de dood. Wit gepleisterde graven. Prachtige uitdrukking. Maar goed, zo, dat heeft geen zin, want de Heer zelf ziet ons en ziet ons dwars door ons heen. Hij weet wie we zijn. En dat woord Gods is een oordeler van onze gedachten. En als het woord Gods komt, dan is dat dus ook vreselijk gevaarlijk. Het is ook dus gevaarlijk dat we hier allemaal bij elkaar zijn en die Bijbel open hebben. Want de kans is best groot dat we dingen tegenkomen waarvan we denken, hé, maar dat heb ik nog nooit gehoord, dat heb ik nog nooit zo gezien en zo ben ik niet opgevoed. En wat het nog meer allemaal mag zijn. En dat blijkt dat het woord Gods weer precies het tegenovergestelde zegt dan wat jij altijd gehoord hebt, want zo is het altijd. Want het woord Gods is niet naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. Het laat van de mens niks heel. En dat is inderdaad pijnlijk. En dan moet je dus bereid zijn om van tevoren te zeggen, oké, als ik dingen tegenkom die ik nog nooit gehoord heb, dan zouden we daar open voor staan. Ook al moet je dan andere gedachten, dan wel overleggingen des harten aan de kant schuiven. Ja, dat is er niet anders. Je hebt verantwoording niet af te leggen aan mij hoor, maar aan de Heer zelf. Dat ik jullie het woord Gods voor mag houden, ja. Daar kan ik ook niks aan doen, maar jullie hoeven geen verantwoording aan mij af te leggen, maar aan de Heer zelf. Nou, ja, dan laat ik daar maar mee houden. Er staat ook in Romeinen 12, dat moeten we maar even opzoeken. Over die gedachten en overleggingen. De overleggingen des harten. Daar wordt niet gesproken over overleggingen des harten, dan wel onze gedachten. Maar daar wordt gesproken over de vernieuwing van uw gemoed in Romeinen 12 vers 2. Ik neem vers 1 maar even mee. Daar staat, ik bid u dan. Nadat ik in de eerste 8 hoofdstukken het evangelie uiteen heb gezet en nadat ik in hoofdstuk 9, 10 en 11... de situatie van Israël en de gemeente uiteen heb gezet. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Offeranden. Wij zouden ons lichaam offeren. Dat is onze redelijke, onze logische. Heeft te maken met logos. Komen we zo nog op terug. Onze logische godsdienst, dan wel onze logische dienst. Onze priesterdienst, want wij moeten onszelf, nou ja, moeten. We worden opgeroepen om onszelf te offeren. Ons lichaam. Ons beschikbaar te stellen en zeggen, Heer, ik heb dit lichaam en ik wil dit graag laten gebruiken als wapen der gerechtigheid. Zoals het in Romeinen 6 staat. En dan is het eerste wat er achteraan komt, is dat er staat, en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Nou, hoe moet je dat dan doen? Ik zeg, ja, dat wil ik wel, maar hoe moet dat dan? Maar, staat er, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Je hoeft je dus niet anders te gaan gedragen in één keer. Je hoeft niet alsof te doen. Nee, je moet veranderd worden van binnenuit. De vernieuwing van uw gemoed. Dus staat er verstand in de MBG?
Denken. Vernieuwing van uw denken.
Denken. Ja, dat is ook erg goed natuurlijk. Uw denken. Je moet anders leren denken. Waarom? Ja, omdat je van binnen uiteraard veranderd moet worden. En niet van buiten. God zegt in het Oude Testament ook, kom maar allemaal naar mij, kom maar naar mij luisteren, want mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, dus kom maar en luister. En helaas wordt van dat schriftgedeelte altijd gemaakt, ja, Gods gedachten zijn zo hoog, dat zegt God ook, Gods gedachten zijn zo hoog, dat kunnen wij niet begrijpen. Dus ja, dat is heel moeilijk, de Bijbel is een heel moeilijk boek. Doen we het dicht, dan hebben we andere boekjes doen we ervoor in de plaats. Ja, dat is dat verhaal, dat maakt me daarvan. Maar juist in dat schriftgedeelte staat, kom en luister. Want ik bezie de dingen beter dan dat jullie ze bezien. Dat zouden we dus ook doen en dan worden we veranderd in ons denken, in ons gemoed. Dan worden wij andere mensen, ook naar de buitenkant toe. Ja, op een gegeven moment zien andere mensen dat misschien ook wel aan ons. Maar dat is in tweede instantie. Maar je wordt een ander mens. Omdat Christus in je komt wonen. Waarom moet je anders leren denken? Opdat gij moogt beproeven, ervaren. Beproeven, is, ik vind het een mooi woord. En dan zie ik altijd een wijnproever voor me die heel nauwkeurig daarmee bezig is. En dat analyseert en dat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die is er heel erg mee bezig. En die, hij proeft en hij, ja, hij is er heel erg, ja, hij is er heel gepassioneerd in. En daardoor leert hij, dat is het, hij leert dingen te onderscheiden. Des te vaker je dat doet, des te beter kan je proeven. Weet je wel, dan kan je meedoen aan wet en dat. Weet je wel, dan zeg je, oh ja, dat is een, zal wel een of andere, komt uit de Bordeaux-streek uit 1967. Weet je wel, dat weten ze dan. Maar dat komt omdat ze dat beproefd hebben. En dat is met ons ook zo. We moeten eerst veranderd worden in ons denken. En dan kunnen we langzamerhand steeds fijner en fijner beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want wat is de wil van God voor ons leven? Dat staat dus niet in wetten en regels. Maar dat moeten we langzamerhand leren voor ons eigen persoonlijk leven uit het woord Gods. En dan leren we dat we allemaal verschillende verantwoordelijkheden hebben. En op een gegeven moment leer je zelf ook wat je eigen verantwoordelijkheid is binnen dat geheel. Daar wordt hier ook over gesproken in vers 4 hoor. We zijn allemaal één lichaam. We hebben vele leden en de leden hebben niet allemaal dezelfde werking. En je leert dus wat je plek wordt in dat lichaam. Maar je moet dus van binnen veranderd worden door het woord Gods. En ik hield het aan omdat het gewoon systematische uiteenzetting is. Je stelt je beschikbaar aan de dienst. Je offert je. Je biedt jezelf aan de Heer. En je wordt veranderd van binnen in je denken. Daarna beproef je wat zijn wil is. En dan, dat is een 1, 2, 3, een ABC'tje. Maar dat is iets wat je in de praktijk moet leren. Maar zo werkt dat. En dat gaat alleen via het woord Gods. En het doet inderdaad soms pijn. Nou goed, terug naar Hebreeën 4. Vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Ik heb dat vandaag nog eens opgezocht. Het staat in het Oude Testament. Maar ik wist nooit precies in wat voor verband. Maar het blijkt in het verband te staan. Dan moet Samuel die moet, uit het huis van Isaï moet hij een koning zalven. Dat wordt uiteindelijk David. Die moeten ze achter de schapen weghalen. Want die stond helemaal niet in het rijtje. Maar er waren 7 op een rijtje geloof ik. Hij was dan de 8e. Maar er komt de eerste. Eliab heette die geloof ik. En toen zei Samuel geloof ik van, oh ja, dat is de beste knaap. Dat zal hem wel zijn. En in dat verband zei, nee, God ziet de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar het mag er mooi uitzien. Maar God ziet het hart aan. Het hart van David was nogal goed, want een hoofdstuk later, daar gooit hij met het 5e steentje, gooit hij het steentje uit die slinger door het hoofd van Goliath. En David zag dus ook niet aan wat voor ogen was, want anders was hij hard weggewend. Maar dat deed hij niet. Prachtig verhaal. Hij hoefde ook niet die, dat is mooi, hij wou die, die wapenrusting. Hij, dat was niks, daar kon hij helemaal niks mee. Die menselijke bedenkingen om jezelf te verdedigen. Nee, daar kon David niks mee. Hij ging gewoon in vertrouwen op het woord. En vertrouwen op de Heer ging die maar tegemoet. En versloeg die Goliath. Maar goed, er is geen schepsel. Dan wel geen mens. Als je het op jezelf van toepassing wil brengen. Onzichtbaar voor hem. Maar doordat er staat schepsel, kan je voor hem dus invullen schepper. Dan weet je wie die hem is. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Dan wel voor het woord Gods. Want daar gaat het over. Maar ja, wat is het verschil tussen God en Gods woord? Niks. Als men zegt, ja, ik geloof in God. Ja, ik geloof in God hoor. En je komt met de Bijbel aan en men zegt, nee, dat geloof ik niet. Dan gelooft men niet in God. Want in den beginnen was het woord en alle dingen zijn uit het woord voortgekomen en God is woord. Dus dat is dwaasheid als men zegt, ik geloof in God en men gelooft niet in de Bijbel. Er is geen schepsel onzichtbaar voor de schepper. De schepper ziet gewoon wat er met zijn schepping gebeurt. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene, desgene, met welke wij te doen hebben. Met welke wij in verbinding staan. Dan wel met degene aan wie wij verantwoording moeten afleggen. We moeten ons ervan bewust zijn dat de Heer door ons heen kijkt. Dat hij weet wie wij zijn. En dat we ons niet anders voor hoeven te doen dan dat we zijn. En dat wordt op andere plaatsen genoemd, geloof ik, dat Christus tegenwoordig is. Dat je daarvan bewust moet zijn dat alles wat je doet, dat de Heer ziet wat je doet. En niet in de zin van of je zondigt, maar gewoon ja, in je dagelijks leven of je gewoon eerlijk bent. Of je gewoon eerlijk bent tegenover jezelf en eerlijk bent tegenover de Heer. Daar gaat het om. Want tegenover anderen kan je je anders voordoen, maar tegenover de Heer niet. En dan moet je niet denken, ja, maar dat komt later dat ik pas verantwoording moet afleggen. Dat zien we dan wel weer. Nee, hier is het idee ook. De Heer ziet ons nu vandaag wat we doen en weet wat er in ons leeft. Dat te doen hebben, in het laatste van vers 13, daar staat het Griekse woord logos, wat woord betekent, dan wel een reden, dat zagen we net in Romeinen 12, onze redelijke godsdienst, onze logische godsdienst, onze godsdienst met betrekking tot het woord, want logos is woord. Dat woord logos hier in het einde van vers 13 is hetzelfde logos als in vers 12, want de logos gods, de reden gods, het verstand, dat is krachtig en scherp snijden en twee snijden zwaard. En daar hebben wij mee te doen, staat er. Daar moeten we rekenschap aan afleggen. Dat te doen hebben heeft die betekenis van rekenschap geven. In de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester wordt dit woord ook vertaald met rekenschap geven. Er wordt een balans opgemaakt en er wordt logisch, eerlijk, wordt dat afgewogen, zeg maar. En dat is wat dat betekent. Het is een heel abstract begrip natuurlijk, maar het bevat niet alleen woord in de smalle betekenis, maar ook het begrip woord in de zin hoe zwaar iets weegt. Het ene woord weegt zwaarder dan het andere woord. Je kan bijvoorbeeld niet de Bijbel allemaal op één lijn zeggen, elke tekst is even belangrijk. Want ja, er zijn bepaalde afwegingen en die moet je wel kennen. Je kan niet zeggen, ik haal alleen de wet eruit en ik leef naar de wet. Want dat is het woord gods. Nee, het woord gods is het geheel. Je moet het als geheel leren uiteraard.
De context.
Ja. En dat woord logos kwamen we dus ook tegen in Romeinen 12 vers 1 is dat. En het heeft ook het woord logisomai. Dat is het woord wat in Romeinen 6 voorkomt. Het heeft te maken met rekenen. Met een balans opmaken. Dat woord logisomai, wat afgeleid is van het woord logos, staat in Romeinen 6 vers 11. In die bekende versen, waar staat, alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, en dat houd het daarvoor is logisomai, reken op deze manier, dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Houd het daarvoor, reken daarop, want dat is het woord en op deze wijze is het. En dat is de waar je rekening mee moet houden. Nou, dat was het wat mij betreft voor vanavond. Of er moet nog iemand een dringende vraag hebben.